Ask Me Anything. Jurgen Rijman.
Ja, welkom bij BNR Ask Me Anything, het enige social radioprogramma van Nederland. Fijn dat je luistert. Vandaag mag je me alles vragen over, jawel, de FBI. De Amerikaanse president Trump heeft vriend en vijand verrast door plotseling FBI-baas Comey te ontslaan. Waarom deed hij dat? Om het onderzoek naar het campagneteam van Trump en de Russen in de doofpot te stoppen? We weten het allemaal niet. Hoe staat het eigenlijk met het FBI-onderzoek naar de gelekte mails van Clinton? Wat doet de FBI nou eigenlijk allemaal? Dragen ze echt altijd donkerblauwe pakken of zo'n grote sweater met FBI erop? Heb jij vragen over de FBI? Stel ze via Twitter, @BNR. Je kan het doen via Facebook of je mag me mailen, askme@bnr.nl. Je kan ook whatsappen. De nummer staat op onze website, www.bnr.nl. Of bel 020-468-4x0 en stel je vraag live in de uitzending. Mijn gasten vandaag, Glenn Schoen, veiligheidsexpert en directeur bij Boardroom at Crisis, oftewel B@C, zei ik het goed?
Helemaal goed.
Helemaal goed, goed zo. En onze eigen BNR buitenland commentator en ook een beetje Trump-watcher, mag ik nu wel zeggen, Bernard Hammelburg. Mag ik dat zeggen, Bernard?
Jawel hoor.
Ja, toch?
Ja, zeker.
Oké, okay,
ja,
goed zo.
Nou ja, maar daarmee, we zijn in Nederland met z'n 17 miljoen hè, als Trump-watchers.
Als Trump-watcher, dat is zo. Ja. Naast bondcoaches hebben we ook nog Trump-watcher. Ja, dat moet bijna wel in dit land. Even, laten we bij het begin beginnen. Waarom moest Comey weg volgens Trump? Wat is de officiële verklaring, Bernard?
De officiële verklaring is dat hij heeft geblunderd met dat onderzoek naar de e-mails van Hillary Clinton. Heel snel even. Oorspronkelijk ging dat om. Ze heeft haar eigen server gebruikt in plaats van de server van het ministerie van Buitenlandse Zaken toen ze minister was. En dat ging dan. De verdenking was dat ze informatie had weg willen stoppen. Vooral over die aanslag destijds in Benghazi, in Tripoli, waarbij een Amerikaanse ambassadeur is omgekomen. In de slipstream daarvan bleek een deel van die e-mails terecht te zijn gekomen bij haar rechterhand, Huma Abedi. En die is weer was getrouwd met een zeer omstreden politicus, Anthony Weiner. En wat er nu gebeurde was dat in het onderzoek naar die Anthony Weiner, die werd beschuldigd van telefoonseks met kleine meisjes, bleek dat op zijn laptop allemaal van die e-mails van Hillary Clinton zaten. En toen gingen bij de FBI allerlei belletjes branden. En dat heeft hij toen ook gemeld, midden in de campagne. Dat heeft, zegt Hillary zelf, haar campagne vernietigd. En achteraf bleek, en dat heeft
Comey heeft dat gemeld.
Comey heeft nu pas gezegd, ja, dat hele verhaal van die assistenten van die Huma, dat valt eigenlijk wel mee, dat was een misverstand. Het komt gewoon omdat de server vanzelf backups maakt en daardoor kwam het ook op die laptop van Weiner, maar in feite heeft zij niets misdreven en ook niks gelekt. En toen sloegen bij het Amerikaanse ministerie van Justitie de stoppen door en dachten, nu is het mooi geweest met die Comey. Eerst komt hij met een heel verhaal, dan spreekt hij zichzelf tegen, nu spreekt hij dat weer tegen, nou moet hij er maar uit.
En dat was dus de.
Dat is de officiële reden.
Maar de nieuwe minister van Justitie, die dat advies heeft gegeven aan.
Sessions.
Minister Sessions. Aan Trump. Die zal zich niet meer bemoeien met deze zaak.
Nee, maar die heeft dan weer gehandeld op advies van zijn eigen onderminister. En heeft eigenlijk alleen maar als trait d'union gefungeerd. Die zei, ik hoor, laat maar zeggen, van mijn eigen departement dat dit niet langer kan. En die heeft dat advies doorgegeven aan Trump. En Trump heeft dat advies vervolgens opgevolgd.
Okay. Glenn, de FBI deed onderzoek naar de banden van Trumps campagneteam met de Russen. Wat voor banden zouden dat moeten zijn?
Nou, ze zitten natuurlijk. De hamvraag was, of is, in hoeverre hebben de Russen geprobeerd Amerikaanse verkiezingen te beïnvloeden? Mm-hmm. En met andere woorden, kunnen we bewijs vinden dat de Russen actief hebben geprobeerd mensen te beïnvloeden. Dat kan op verschillende manieren. Hè. Denk even aan alles wat we horen over het spectrum van sociale media en nepnieuws. Ja. Het kan ook zijn dat ze proberen letterlijk bepaalde mensen een bepaalde richting op te sturen of een idee te geven van, joh, als jullie nou strategisch dit doen en roepen van we willen een opening naar Rusland, dan zullen wij ervoor zorgen dat onze premier of onze ambassadeur een uurtje later ongeveer hetzelfde roept. Dat versterkt je positie in die campagne. Amerika wil natuurlijk weten van in hoeverre is dit beïnvloed en wie dan en hoe dan en tussen wanneer en wanneer dan. Want daar komen natuurlijk niet alleen op nationaal niveau, maar ook gewoon weer verkiezingen voor het Huis van Afgevaardigden aan, elke 2 jaar. Ja. Ze willen zeker weten dat we geen herhaling krijgen.
Oké, maar je hebt het gevolgd vanaf het begin. Wat is jouw gevoel? Ik bedoel, je bent veiligheidsexpert. Wat is jouw gevoel? Denk je dat de Russen echt en Trump zijn campagneteam echt ook contact hebben gehad om samen sterker te staan in de campagne van Trump?
Ja, ik denk het wel. Ik denk het wel. En ik denk, dit is denk ik ook niet het enige land, de Verenigde Staten, maar het is natuurlijk wel de meest belangrijke strategische tegenstander voor Rusland. Maar we horen het recentelijk ook vanuit Frankrijk. Er wordt in ieder geval naar gekeken van, is er nog wat gebeurd rond Engeland? Ja. Het zal ook een zorg zijn. Ik was net vorige week in Berlijn, in Duitsland. Daar gaf meneer Maas ook aan van, dit is iets waar we heel scherp op gaan letten.
Meneer Maas?
Maasen, het hoofd van de BFV, dus zeg maar de AIVD van Duitsland.
Okay.
Dus dat heeft in Duitsland natuurlijk ook al de krant in de laatste paar weken van, ja, we zullen moeten opletten en er zijn wel wat indicaties. Het is ook ergens is logisch. Ik bedoel, als je andere partijen wil beïnvloeden en je denkt dat je dat kan doen zonder dat je daar je handen aan brandt of dat het gevaarlijk wordt. Het zal niet de eerste keer zijn dat Rusland dat natuurlijk heeft geprobeerd een beetje opportun op te trainen.
Ze hebben ook bij Macron hebben ze zijn e-mail gehackt, toch? Vlak voor de verkiezingen.
Ja, heeft niet geholpen. Integendeel, denk ik.
Komen net te later mee.
Mijn indruk, ik weet het niet, is dat het moment waarop dat bericht werd verspreid, dat Hollande, de nog zittende president, een onderzoek had gestart, was vlak voor de verkiezingen. En misschien dat heel veel fans hebben gedacht, wat krijgen we nou? Gaan we juist op Macron stemmen? Ik weet het helemaal niet, hoor, maar ik sluit het niet uit.
Nou, als we kijken naar het hele geval, even terug naar Trump en het ontslag van Comey. Het lijkt heel erg veel op wat er toen gebeurd is, vlak voor het Watergate-schandaal met Nixon, die toen ook de helft van de regering ontsloeg bijna.
Dat liep al, dat Watergate-schandaal. Dat was in 1973. Ja.
En dat was natuurlijk intern. Hè? Dat was bepaalde mensen verbonden aan het Witte Huis en de Republikeinse Partij ten opzichte van de Democratische Partij voordeel wilden halen. Mensen hadden ingehuurd, mensen gebruikten om daar in te breken en informatie.
Ja, maar de overeenkomst, als je die zoekt, in ieder geval, dat doet het even aan denken, is iets dat heet de Saturday Night Massacre. Nixon heeft in 1973, was dat, hè, Glenn? Vlak voordat hij moest aftreden, heeft hij iedereen die hem onderzocht, de speciale aanklager en de minister van Justitie en weet ik veel, een hele zwik mensen tegelijk ontslagen.
Archibald Cox, ja.
En een heleboel mensen die daar tegelijk aan meededen. Overigens niet de directeur van de FBI, dat was J. Edgar Hoover. Die is ongeveer in die tijd overleden, maar die is 37 jaar directeur geweest en daar durfde geen enkele president iets tegen te ondernemen.
Die was untouchable.
maar voor de rest heeft hij ongeveer alles ontslagen. En toen dit vannacht dan bekend werd, toen...
Was het weer opvallend. Meneer Hoover is natuurlijk in 1972 overleden. Toen begon dat allemaal net te spelen. Maar wat opvallend was, is dat het iemand was, hooggeplaatst, meneer Veltz, binnen de FBI, die de bron was, de zogenaamde deep throat voor de Washington Post. Ja, precies. Dus iemand heeft altijd wel eens geroepen van de FBI heeft daar democratie gered. Het is op een soort indirecte manier.
Ja. Ik ga even jullie wat feiten of fabels voorleggen. Gewoon feiten of fabels zeggen, we gaan het later gaan we er verder op in. We beginnen bij de eerste. FBI-agenten zijn altijd te herkennen aan hun kleding. Donkere pakken of een trui met heel groot FBI. Feit of fabel, Burn?
Feit.
Fabel, oké. Okay. We gaan naar de volgende. De FBI kan presidenten maken of breken. Feit of fabel? Burn?
Feit.
En dan gaan we naar de laatste. Als Trump iets te verbergen heeft, komt het heus wel boven water. Ook met de nieuwe FBI-directeur. Feit of fabel?
Feit.
Dat klopt, oké, prima. Nou, er was eentje waar jullie het niet eens waren. Dat is dat de FBI, zeg maar, presidenten kan maken of breken.
Over de uiterlijk. Glenn heeft natuurlijk gelijk, maar ik wou gewoon een beetje provoceren. Er zijn 35.000 mensen die werken voor de FBI. En een heleboel daarvan lopen inderdaad in foute, donkere polyester pakken.
Goede overheidsdienaars, een hele sterke Sears & Roebuck.
En van die te veel gewassen witte overhemden en dan zo'n grijze das. Dat is wel een beetje zo. Je ziet ze vaak. En
ja, in de film is dat het beeld dat je hebt van de FBI natuurlijk.
En de anderen zijn natuurlijk de mensen die overvallen doen en invallen. En die hebben dan zo'n groot ding op hun rug waar FBI op staat. Dus dat is misschien een karikatuur. Want, Glenn, er zijn natuurlijk ook een heleboel mensen die zitten op het hoofdkantoor en die zitten misschien in spijkerbroek of in een keurig kostuum, in van alles en nog wat. En dat zijn de mensen van de strategie. Dus het is een karikatuur.
Ja, ik bedoel, je hebt een 13.000, 14.000 FBI special agents. Hè, dat zijn de beroemde mensen. Maar net als IBM dat met het witte shirt en de strakke das, weet je wel, dat model mee is gekomen, is inderdaad meneer Hoover daarmee gekomen. Dus het was wel altijd van, we willen hoge kwaliteit. Wat uitzonderlijk is aan zo'n grote onderneming toch wel voor een law enforcement, is dat iedereen moet daar een opleiding krijgen, een universitaire opleiding. Vaak nog vervolgopleidingen daarna. Dus je hebt een hele hoop mensen die gewoon eigenlijk advocaat hadden kunnen worden, hadden zo in kunnen stappen. Maar vrij hoog opgeleide mensen. Dus
maar recruteren ze ook bij de Ivy League universiteiten?
Nee, het is niet zo direct. Okay. Vroeger was dat, van wat ik begrijp, wat meer direct. Nu is het meer van je kunt jezelf aangeven en opgeven. En het selectieproces instappen.
En even voor de duidelijkheid, die FBI heeft dus meerdere taken. Het is de federale politie. Dus, ja. Dus wat wij hier ook in feite hebben. Dat is een politietaak, maar ze zijn tegelijkertijd.
Is dat te vergelijken bij de BVD?
Ja, dat zijn ze ook. Dus ze zijn ook de AIVD, of wat in Engeland MI5. Ze hebben dus een dubbele taak. Vandaar dat deze kwestie zo interessant is, want daar zitten gewoon strafbare feiten misschien gepleegd in de Verenigde Staten in. Dat is een federale overtreding en die onderzoekt dus de federale politie, gewoon als politie. Maar het heeft ook iets te maken met buitenlandse invloed, spionage, alles wat er tegenaan
leunt. En daar komt de CIA er weer bij kijken.
Ja, dat is, als het in het buitenland gebeurt, doet de CIA dat. Als het in het binnenland gebeurt, doet de FBI dat.
Oké, nou, heb je vragen over het verschil tussen de FBI, de CIA en de NSA? Of heb je nog meer vragen over de FBI gewoon zelf? Je hebt het gemerkt, ik heb mensen hier in de studio die er alles over weten. Dus bel even 020-468-4x0. Tot zo.
BNR Nieuwsradio. Ask me anything.
Welkom bij BNR Ask Me Anything, vandaag over de FBI. Ik praat met veiligheidsexpert Glenn Schoen en buitenlandcommentator en Trump-watcher van vandaag voor mij, Bernard Hammelburg. Je kan je vragen stellen via Twitter, @BNR. Je mag het Facebooken. Je kan natuurlijk ook een mailtje sturen. Het e-mailadres is askme@bnr.nl. Of je mag WhatsApp, het nummer vind je op onze website www.bnr.nl. Het leukste is echt als je gewoon belt in de studio. 020-468-4x0. En dan stel je vraag live in de uitzending, zoals mijn vaste klant Adrianus Johannes. Goedemiddag, Adrianus.
Hey, goedemiddag, Rijman. Hi. Als ik klant ben, moet ik dan ook betalen?
Nee hoor, nee. Okay. Nee. Jij bent een van die klanten die alles gratis krijgt. Komt helemaal goed.
Ja, hey, ik ben eigenlijk wel heel blij met die Russen. Want als die zo intelligent IT-systemen hebben, dan ze al die mailtjes continu naar kunnen kijken, eigenlijk helemaal weten hoe het in de achterkamertjes in Amerika gaat. En straks drukt die president met dat gekke haar op die rode knop om die atoomraketten te laten gaan, hebben die Russen dat al lang in de gaten, voordat wij dat eigenlijk weten. Dus hoe intelligent is het Amerikaanse systeem dat hetzelfde doet als de Russen gezegd wordt bij de Amerikanen? Want daar hoor ik niet veel over.
Nou, ik vind het een mooie vraag van Glenn. Ja, ik bedoel, at the end of the day, het is bij elkaar een beetje naar binnen kijken wat ze doen natuurlijk. Maar
ik denk het wel.
Ja, toch?
Kijk, ik denk wat de Amerikanen hier een beetje kwaad over zijn, is dat er gespioneerd wordt over en weer. Dat nemen we met z'n allen van elkaar aan, even, denk ik. Maar het feit dat er mogelijk echt daadwerkelijk gemanipuleerd is. Dat er vals nieuws in wordt gezet om de positie van bepaalde mensen te ondermijnen. Om een bepaalde uitkomst te genereren. Misschien was mevrouw Clinton nu president geweest als ze dit niet hadden gedaan. Ja, ja. Dus dat is wel iets wat je wil ontdekken. Want je wil je democratie laten functioneren. Je wil wel zeker weten dat het proces werkt. Het is natuurlijk grappig om even uit te drukken van we kunnen alles ontdekken en ergere dingen voorkomen. Maar stel dat het waar is, ja, dan is het mogelijk dat mevrouw Clinton daar misschien met rechten had moeten zitten.
Ja, er zit nog één dingetje aan. Het is inderdaad zo dat de Russen op het gebied van ICT briljant zijn. Als je ziet naar Russen die in het buitenland zijn gewonnen, bijvoorbeeld in de Verenigde Staten, die komen ook heel vaak terecht in Silicon Valley. Je hebt heel veel Russen die in Israël in die ICT-industrie terecht zijn gekomen. Dus ze zijn echt heel goed erin. En misschien zijn ze beter dan de Amerikanen in afval in de toepassing. En wat nieuw is in dit hele verhaal is natuurlijk de sociale media. Want het gebruiken van informatie en het dan verspreiden als nepnieuws of wat, als beïnvloeding, dat is voornamelijk via de sociale media gegaan. Dus ik zou zeggen chapeau voor de Russen, maar onderschat de Amerikanen niet, die slaan terug hoor.
Ja, dat vraagt hier. Ik krijg een WhatsApp binnen, die komt van Mr. Boombastic. Zo is het echt, zo is zijn naam echt. En die vraagt, de vraag die overblijft is, hoe schoon zijn de handen van de FBI dan?
Nou, ik denk dat de handen van de FBI heel schoon zijn, in algemene zin. Ik bedoel, je kan natuurlijk de vraag stellen of bepaalde dingen, de uitleg van het Witte Huis is nu ook goed deels dat meneer Comey foute beslissingen heeft gemaakt en een beetje misschien zijn hand heeft overspeeld vorig jaar in hoe die nieuws naar buiten bracht over onderzoeken van de FBI. Maar als je het hebt over manipulatie of spionage of dat soort dingen, ja, de FBI is niet de partij die spioneert. Het is een contraspionagedienst binnen de Verenigde Staten.
Ja, maar onderdeel van contraspionage zelf toch ook soms dingen dusdanig manipuleren dat de dingen gaan zoals jij dat wil?
Nou, niet dat het mij bekend is. Ik bedoel, als we nadenken over de FBI in een negatief licht, dan weten we allemaal dat het teruggaat in de geschiedenis. Er natuurlijk episodes zijn geweest waar ze op burgerrechten op heel wat dingen heel keurig hadden moeten zijn. We weten ook van het verleden dat er een paar spionnen voor de Russen binnen de FBI hebben gefunctioneerd. En ook voor andere landen. En meneer Hansen was daar de meest bekende van eind jaren 80, begin jaren 90.
Wat deed hij precies, meneer Hansen?
Die was spion voor de Russen en die werkte binnen contra-inlichtingendiensten van de FBI. Dus die konden Russen tippen van, joh, dit zijn de onderzoeken die lopen tegen jullie mensen hier in de VS en in het buitenland.
Oké. Ja. Dus, maar hoe moeilijk is het om de FBI te infiltreren dan? Want zo meneer Hansen, hoe lang doet zo meneer Hansen erover om binnen te komen? Ik bedoel, want het gaat
meneer Hansen die zat al binnen, hè? Dus ja. Die is gewoon benaderd terwijl hij daar al zat. Ja. Precies. Ja, ja. En tegenwoordig, vooral met IT, wordt er denk ik veel meer dingen gecheckt. Ook in de screening en doorlopende screening van mensen. Maar goed, daar weet ik het fijne niet van.
Ik vind het wel een goede vraag hoor, over hoe goed of betrouwbaar is die FBI. En ik zit ook even na te denken. Nu, als je de geschiedenis doorgaat, ze hebben inderdaad geblunderd. Ze hebben ook wel eens de foute kant gekozen. Maar zelfs in de kwestie van de burgerrechten.
Over het algemeen is het een hele sterke reputatie.
Als er echt hele grote zaken waren, zoals een hele beruchte moord op een aantal jonge studenten in het zuiden, midden in die burgerrechten. Zaak, dat is uiteindelijk ontrafeld en aan het licht gebracht.
Mississippi Burning.
De Mississippi Burning door de FBI. Ja. Dus die koos toen, laten we maar zeggen, wat we nu zouden zeggen, een super linkse instelling. Van wij gaan dit niet accepteren dat er hier drie zwarte mannen en een Jood, want dat was het, worden vermoord omdat ze opkomen voor burgerrechten. En in het algemeen, dat vind ik ook van Amerika, het land valt van de ene in de andere fout en we maken het ook voortdurend mee, je ziet het nu weer. Maar het is ook een land dat bijzonder goed in staat is om zijn eigen rotzooi op te ruimen. Ook deze kwestie gaan ze zelf opruimen. Ze gaan een speciale aanklager benoemen of die onderzoeken in de beide huizen die nu lopen, die gaan een tandje hoger, maar ze laten het niet lopen.
Ja, maar nu kijk, die onderzoek in beide huizen. In beide huizen hebben de Republikeinen een meerderheid. De Republikeinen die zijn ook aan de macht gekomen. Deze door al die dingen die fout zouden moeten zijn gegaan. Onder andere die relaties met de Russen. Hoeveel kan de FBI daarin betekenen? Want als het huis zelf een onderzoek doet, kunnen ze ook zeggen van ja, sorry, maar tot hier en niet verder.
Ja, maar dat onderzoek gaat natuurlijk maar. Kijk, je hebt natuurlijk je moet even aan de FBI denken als de politie in dit geval. Voor dit soort zaken zijn dit de specialisten. En dat zijn ze ook daadwerkelijk. Hè? Dus als je het hebt over de kwaliteit van de FBI, algemene zin als instituut, wat ze allemaal kennis hebben, vaardigheden, maar ook gewoon hun record, hun performance over de jaren heen.
Zij zullen
die interviews moeten doen. Zij zullen, als er forensisch of digitaal forensisch onderzoek gedaan is al, of nog moet worden gedaan, zullen zij daarin de leiding hebben. Dus het draait hier helemaal om de FBI. Dus iedereen die zeg maar, ik zal niet zeggen tegen Trump is, maar iedereen kijkt hier natuurlijk A, een beetje met verbazing over, maar B, vooral ook vanwege die timing, want dit gaat natuurlijk wel een aantal dingen vertragen in dat proces van onderzoek.
Ja, en het is ook zo, dat geldt ook voor een politiemacht, die komt uiteindelijk met een resultaat van een onderzoek. Ja, die zeggen, dit is hem, zo zit het in elkaar, en dan is het aan de politiek om te besluiten wat ze daarmee doen. Tenzij er echt strafbare feiten zijn gepleegd, dan kunnen ze aanbevelen om tot arrestatie over te gaan. Ja. Maar voor de rest kunnen ze niks. Dus het is wat dat betreft afhankelijk van die politiek. Maar je hebt gelijk, de Republikeinen zijn in de meerderheid, maar je ziet nu steeds meer Republikeinen die zeggen, de Democraten hebben in één punt wel gelijk, hier moet een aparte aanklager voor
komen. Het is ook
niet
monolithisch. Hè? Nee, ik bedoel, je hebt de Republikeinen, maar dat zitten verschillende facties in. En sommige zijn heel sterk pro-Trump en sommige, nou, die hebben wel een appeltje te schillen. Plus natuurlijk zijn oude tegenstanders zitten ertussen.
Ja, en die zullen ook waken dat de reputatie van, ja, precies, van de Republikeinen.
En ook al die Kamerleden, wat ze ook politiek vinden, ze hebben allemaal een ambtseed afgelegd. En als ze denken, hier is sprake van een misdrijf, of dit moet echt verder, dan stemmen ze uiteindelijk voor een speciale aanklager. En dan is het uit ieders handen, want die gaat helemaal zijn eigen weg.
Ik wil even terug gaan naar de FBI. Hoe machtig is zo'n FBI-directeur?
Nou, onder beperkingen toch wel een machtig persoon. Gewoon vanwege het instituut. En ik bedoel, je hebt taken rond algemeen strafrechtonderzoek, maar hele georganiseerde misdaad, alles rond spionage, alles rond contraterrorisme.
Computercriminaliteit, geweldsmisdrijven, witte bordencriminaliteit. Eigenlijk ligt bijna alles.
Ja, maar alle dingen die zeg maar niet staat of lokaal liggen, die liggen normaal gesproken bij de FBI, tenzij het hele specifieke dingen er zijn. Dus je hebt bijvoorbeeld in Amerika heb je ook een ETF, alcohol, tobacco en firearms. Als het gaat over het smokkelen van sigaretten, als het gaat over het smokkelen van drank, als het gaat over het maken van explosieven, dan gaan zij er weer over. Ja, en zo zijn er natuurlijk nog een heel aantal van dit soort speciale groepjes. Ja. Die zijn onderverdeeld, die zitten ook in verschillende ministeries. Dus het is niet één ministerie wat alleen maar kan domineren. Maar FBI is natuurlijk wel heeft de lead role op bijna al die grote zaken. Als het iets federaals is, dan zitten zij er bovenop.
En het feit dat de directeur voor 10 jaar wordt benoemd, dat is expres gedaan na de periode van J. Edgar Hoover. Die natuurlijk krankzinnig lang heeft gezeten. Maar dat is expres gedaan. Bezorgen dat
krijg je toch een soort van machtspositie.
Jawel, maar hij zit dus 2,5 presidentsperiode. En dat is expres. Dat is ook aan het volk.
En hoe lang staat deze Comey?
Ja, die zat er pas 3 jaar. Was benoemd door een republikein, overigens. Benoemd door Obama. Met een geweldige achtergrond als aanklager. Dus die man die had grandioos.
Hij is benoemd door een democraat, maar hij is zelf republikein.
Ja, maar dat gebeurt wel meer.
Nee, hij is benoemd door de Republikein. Hij is benoemd door de
Democraat Obama voor 10 jaar. En heeft dus maar 3 jaar gediend. Maar de bedoeling is dat ze 10 jaar zitten. Juist om het minder politiek te maken. Daarmee staat hij als het ware los van en boven het gewone dagelijkse politieke spel.
Ja, ik kreeg een WhatsAppje binnen van Bas. Die vraagt van, zal de FBI wellicht de CIA of wellicht de CIA revenge proberen te nemen bij de volgende Russische verkiezingen? Denk je dat de Amerikanen het ook gaan proberen om in elk geval Poetin te kortwieken bij de volgende verkiezingen?
Nee, ik denk het niet.
Nee,
ik denk het niet. Nee.
Er is ook geen behoefte aan.
Ik denk het ook niet. Nee, bovendien, waar begin je aan? Want als je kijkt naar Poetin is bijna net zo populair als Kim Jong-un in Noord-Korea. En dat is echt waar in dit geval. Zijn populariteit zit ergens rond de 83%. Dus ja, dan kun je wel wat fake nieuws gaan verspreiden. Maar dat haal je niet erg naar beneden, hoor.
De approval rate is gewoon te hoog daarvoor. Ja. Daar gaat het om. Nou, we gaan zo meteen verder. Ik krijg hier nog een WhatsApp-vraag binnen van Victor. Die vraagt als onze website eruit ligt. Volgens mij niet. Voor mij kan je gewoon naar je website komen. Probeer het even op iets anders dan je smartphone, Victor. Dan kwam je zeker erin. Hij doet het weer. En heb je andere vragen, kom erop met je vragen via Twitter, @BNR, Facebook. Je mag WhatsApp, dat nummer vind je op bnr.nl. Natuurlijk kan je ook bellen. Dan kom je bij ons live in de uitzending 020-468-4000. 020-468-0000. Al jouw vragen over de FBI. Tot.
BNR Nieuwsradio. Ask me anything. Rijman.
Welkom bij BNR Ask Me Anything, het enige social radioprogramma van Nederland. Vandaag alles over de FBI. Amerikaanse president Trump heeft vriend en vijand vooral door plotseling FBI-baas Comey te ontslaan. En heb jij vragen over de FBI, stel ze via Twitter, @BNR, via Facebook of e-mail askme@bnr.nl. Je mag ook WhatsAppen, het nummer vind je op onze website bnr.nl of bel 020-468-400 en stel je vraag live in de uitzending. Bij mij hier te gast vandaag Glenn Schoen, veiligheidsexpert, directeur bij Boardroom at Crisis en BNR Buitenland commentator en Trump-watcher Bernard Hammelburg. Nou ja, als het over de FBI gaat, duikt altijd ook de naam weer van J. Edgar Hoover op. Hadden we net zo meteen ook erover. Hij is de langzittende directeur geweest, ook of director geweest van de FBI. Wat was de controverse bij hem? Is er bij hem nooit iets controversieels geweest?
Er is heel veel controversieels geweest.
Natuurlijk. Ik weet dat hij wel eens dat hij een crossdresser was.
Als ik het woord mag gebruiken, het pikante daarvan was dat hij ontzettende vooroordelen had over seksueel anders geaarde mensen. Dat hij ook allerlei onderzoeken heeft gedaan om mensen te betrappen op seksueel gedrag. Bijvoorbeeld Martin Luther King jarenlang heeft afgeluisterd en dan hoopte dat hij hem kon betrappen op communistische sympathieën en of vreemdgaan. En dat soort dingen. En aan het einde van de rit bleek dat hij zelf, laten we zeggen, enigszins afwijkend seksueel gedrag had, waar we nu helemaal niks meer van zouden vinden. Maar toen was het een groot verhaal, dus ja, hij hield van jurken en volgens mij ook wel van jongetjes. Maar goed. Dat was, als hij dat gewoon openlijk had gedaan, bij wijze van spreken, was er nog geen punt geweest. Maar toen, juist omdat hij zo een moraalridder was en zo'n enorme invloed had en macht ook over al die presidenten die hij heeft gediend. Zelfs een bullebak als Lyndon Johnson kon niet op tegen J. Edgar Hoover.
Oké. Ik ga even naar meneer Akkas, die wacht al een tijdje. Goedemiddag, meneer Akkas.
Goedemiddag, meneer. Ja, goeiedag, Jurgen. Alles goed?
Ja, prima, hoor.
Ja, Ik had een vraag aan meneer Handelburg. Ik denk dat er klopt niks van die NBR. Maar dat Trump is die Trump is ook helemaal de weg kwijt. Maar zo gezond was die mag het ontslaan. Die man heeft misschien kinderen en dat is over.
Ja, precies.
Ja, maar die moet ook. Maar die Trump is ook helemaal. Wie meer geld hebt, dat is heel. Alle landen, die hebben gewoon macht klaar.
Ja. En had hij ook een vraag?
Ja, mijn vraag is: waarom gaat hij de man ontslaan?
Dus daar hebben we het net over gehad. Maar laat me even iets anders zeggen over dat van Trump. Als het nu blijkt dat Trump hem onterecht heeft ontslagen... of dat hij hem ontslagen heeft vanwege dingen... kan het naar buiten komen?
Nee, ik
dat
bedoel,
hij ontslagen heeft vanwege eigen belang... Nee, om dat Russische gedoe te dingen.
Die vraag is op zichzelf niet helemaal correct... want er bestaat niet zoiets als ten onrechte ontslaan. Ja, het is het prerogatief van de... Ja, de president is in zijn eentje de uitvoerende macht... en kan dus ambtenaren, topambtenaren... aannemen of voordragen. En dan moeten ze worden goedgekeurd door de Senaat. Of ontslaan. Dus je kunt er wel een debat over krijgen, maar quote-unquote fout is het niet.
Is het niet, nee. En als de FBI nu met, er komt een nieuwe director, nu komt er van de FBI, en die komt erachter dus dat er daadwerkelijk iets fout is geweest met de relatie tussen Trump's team en de Russen. Wat zijn dan de consequenties? Want je kan hem impeachen hooguit, maar dan blijft toch Pence aan de macht. Dus het is toch zijn, zeg maar, zijn team wat gekozen is, blijft dan toch aan de macht.
Ja,
ja, maar goed.
Ja, ja.
Lotte Mautijzer zegt jij dus, hè? Lotte Mautijzer.
Ja.
Ja, nou ja, maar laten we eerst de zaak gewoon juridisch bekijken. Als blijkt dat Trump, dat het Rusland-verhaal klopt... Mm-hmm. En dat Trump ervan wist of bij betrokken was... dan is dat een strafbaar feit. Op grond daarvan kan een afzettingsprocedure beginnen.
Wordt impeached, ja.
Ja, dat moet dan worden besloten door het Huis van Afgevaardigden. Dat moet de Articles of Impeachment instellen... Nou, dat is in de meerderheid republikeins. Dus de vraag is of ze dat zouden doen. En als dat gebeurt, dan wordt de Senaat de rechtbank. Dus die gaat dan die impeachment behandelen en moet uiteindelijk stemmen. Dat is dan eigenlijk gewoon een rechtszaak, maar dan voor 100 senatoren.
En versie 2 is eigenlijk hetzelfde, maar dan niet dat het hele Trump-team was, weet je wel, als team dat zeg maar foute dingen deed, maar dat een aantal individuen. Maar ja... Dat klinkt al even erg natuurlijk als je aan hun kant van de tafel zit. Dus dan heb je ook de schade al.
En om het verhaal even af te maken, want ik begrijp wat die meneer net zei. Er is ook nog een mogelijkheid dat de vicepresident in overleg met de leiding van beide huizen besluit de president incompetent te verklaren. Is nooit gebeurd in de geschiedenis, maar het zit wel in de Amerikaanse grondwet.
Dus dat zou ook sowieso
kunnen. Maar dat zie ik niet gauw gebeuren.
Oké. Okay. Nee. Ik heb een bellen bij Paul Hofman. Goedemiddag, Paul.
Goedemiddag. Ja, ik heb een vraag. Ik heb begrepen, ik woon zelf in Amerika, in Californië, Santa Barbara. En wat er bij ons gewoon, de discussie die bij ons gevoerd wordt, is dat Comey is een opsporingsambtenaar, een federale opsporingsambtenaar. Hij is belast met opsporing. En in dat kader is hij zijn boekje ver te buiten gegaan door voor de verkiezingen, en of dat nou voor of tijdens of na, maar in ieder geval in zijn capaciteit als opsporingsambtenaar, te gaan zeggen dat er geen vervolging plaats mag vinden. Daarmee heeft hij eigenlijk op dat moment zijn eigen carrière op een doodspoor gezet. En was zijn positie in principe staatrechtelijk en politiek onhoudbaar. En in de Verenigde Staten zijn heel veel mensen, zowel aan de republikeinse als de democratische kant, in ieder geval die de zaak vanuit minder politiek, maar meer staatsrechtelijk bekijken, ervan overtuigd dat Donald Trump het juiste gedaan heeft om deze man te gaan vervangen. Omdat het eigenlijk is een politieman die een inbreker heeft betrapt. De politieman is Comey, de inbreker is Hillary Clinton. En dat die politieman uiteindelijk dan een persconferentie gaat houden en zegt van ik vind dat die inbreker niet vervolgd moet worden. En daarmee staatsrechtelijk zijn eigen positie onhoudbaar heeft gemaakt. Want het is niet aan een politieman, het was niet aan Comey om iets inhoudelijk te zeggen over de resultaten van zijn opsporing. En daarmee heeft hij het Openbaar Ministerie op een onvoorstelbare manier voor de voeten gevaren in Amerika. En was zijn positie onhoudbaar geworden. Wat daarna is gekomen, ook ten aanzien van de vermeende verbanden tussen Donald Trump en de Russische interventie in de verkiezingen, voor zover er al sprake is, dat staat er eigenlijk staatrechtelijk volledig los van.
Klopt.
Ja, dus dit is meer gelijk. Ja, oké, dus dit heeft alleen maar met de zaak van Clinton te maken.
Ja, nou ja, strikt genomen, ook weer puur juridisch redenerend, de directeur van de FBI heeft advies uitgebracht. Namelijk, ik zie geen reden tot vervolging. Dat is advies, en dat hoort ook. De vraag is of hij dat in het openbaar had moeten doen. Daar heeft deze meneer volkomen gelijk in. En dat vindt iedereen zo langzamerhand. Daarmee heeft hij de verkiezingen echt op een spectaculaire manier beïnvloed. De andere kant van de zaak is het moment van ontslag. Dat heeft heel lang geduurd. Je had kunnen zeggen, dat had Trump op de eerste dag kunnen doen dat hij president werd. Dat ze zeggen, ik heb dat nu allemaal aangehoord, aangezien jij deugt niet voor je vak, je gaat eruit. Nee, hij heeft gewacht. En vooral tot een aantal publicaties in de Washington Post. En die gingen dan over allemaal zaken die met dat Rusland-traject te maken hadden. Daardoor is hij pas, als het ware, wakker geschud. Dus ik ben het eens met deze redenering. Maar als het zo is, dan had Trump ook zijn eigen openbaar ministerie tegemoet moeten komen door veel sneller in te grijpen dan hij nu heeft gedaan.
Ja, maar even, ik kijk nu even naar Glenn. Als bijvoorbeeld deze meneer heeft gelijk van het is echt van hij heeft niet capable gereageerd op de situatie met Clinton. Maar het naar buiten brengen van Clinton toen al, het nieuws van Clinton. Ik bedoel, de FBI is meestal met geheime onderzoeken bezig. Dat was toch ook geen normale bekendmaking om dat zo zeker vlak voor de verkiezingen naar buiten te brengen van hey, we zijn bezig om die Hillary te onderzoeken, terwijl je nog niet eens alle feiten op tafel had toen.
Klopt. En het enge is, je kan het natuurlijk een beetje twee kanten op redeneren. En dat heeft meneer Koning indirect ook al gezegd tijdens de verkiezingscampagne. Dat hij het graag wilde toelichten, omdat er zo snel mogelijk helderheid is voor het Amerikaanse volk. Van, weet je wel, moeten we haar nou vervolgen of niet? Zien we nou dingen die we waar we achteraan moeten? Met andere woorden, hij beargumenteerde zelf op een gegeven moment. Ik probeer dit toe te lichten opdat je weet wat de werkelijke situatie nu is. Ja, dus als de FBI ziet hem nu zo. Maar goed, zoals deze spreker uit Santa Barbara net meldde, volkomen juist, dit is natuurlijk de laatste discussie, de laatste 12 uur binnen de VS. Het komt erop neer dat meneer Rosenstein, de deputy attorney general, ja, die heeft aangegeven van luister, het gaat hierom, de inname van positie en de uitspraken van meneer Coney en daarmee eigenlijk de overtreding van zijn autoriteit als FBI-baas. En dat is de reden voor het ontslag. Maar natuurlijk kijkt de andere helft van Amerika
naar. De stok die men zocht om de hond te slaan.
Ja, nou ja. De grotere discussie, de echo hiernaast natuurlijk, is van ja, dit kan allemaal kloppen. Je kunt je ook afvragen van waarom is dit al die kwestie niet eerder onderzocht, of waarom is dat al niet eerder ter tafel gekomen. De grote vraag, denk ik, voor veel mensen, en daar maken ze nu dus ook discussie over, vooral in Amerikaanse media, van joh, die timing is wel heel toevallig op dit moment. Want het gaat ervoor zorgen dat wat voor onderzoek er ook komt, dat waarschijnlijk vertraagd gaat worden.
Ja.
En dat zou Trump uitkomen. Dus ik bedoel, zowel voor de feitenzoekers als voor de samenzweerders is dit een prachtig moment om.
Ja, want dus net had het erover de directeur voor 10 jaar benoemd, maar het is sowieso niet absoluut, want als de president zoals nu een advies krijgt van de attorney general van luister, kan hij niet meer functioneren vanwege de fouten die gemaakt zijn, dan wordt hij gewoon nog binnen 3 jaar ontslagen.
Dat is maar 1 keer eerder gebeurd door Clinton. De toenmalige FBI-directeur die bleek privé gebruik te hebben gemaakt van een regeringsvliegtuig. Dus dat was in feite een corrupte handeling. En toen zei Clinton, ja, dat kan niet. Op zo'n positie zeker niet, je gaat eruit. Maar het is ongebruikelijk, hoor. Normaal is de directeur van de FBI eigenlijk onaantastbaar.
Ja, en goed, dit gaat ook weer een proces worden om die nieuwe te vinden. Weet je wel, dat kan ook weer politiek worden. Wie gaat het dan worden? De selectieprocedure daarvoor, de ondervragingen op Capitol Hill. Dus dit kan ook nog wel eventjes.
Ja, je hoort al hele griezelige namen. Rudy Giuliani wordt nu al genoemd. En Chris Christie. Al twee zeer omstreden mensen. Overigens wel slimme mensen, maar hele omstreden mensen. Nou, we moeten hopen dat die het niet worden.
Ik ga even naar Kai. Goedemiddag, Kai.
Hi, man.
Hi.
Hi, ik heb eigenlijk 2 vragen, Rijmen.
Ja.
De eerste vraag is eigenlijk, hoe ver heeft de Amerikaanse president, want ik hoorde net dat het een uitvoerende macht betreft, hè?
Mm-hmm.
Hoe ver reikt zijn macht, zeg maar, op dit moment? En 2, wat is eigenlijk het verschil tussen bijvoorbeeld de Amerikaanse president en bijvoorbeeld Erdogan?
Ja, oké, dat zijn 2 staatkundige dingen. Dat vind ik mooie vragen. Wil je ze even opschrijven, Bernie, of ga je ze onthouden? Want ik moet zo weer naar de break toe praten. Dus,
ik onthoud ze.
Jij onthoudt ze wel, gaan ze even doorhebben. En dan wil ik ook zo meteen van Glenn weten. Je hebt ooit gesolliciteerd bij de FBI.
Ja, dat klopt.
Ja.
Ik was net klaar met mijn studies in Amerika. Ik heb ook Amerikaans staatsburgerschap.
Okay.
En dus ik dacht van, lijkt me gaaf FBI-agent worden. En toen zeiden ze van, ja, u heeft een Nederlandse vader en dat gaat 24 maanden kosten om te kijken naar zo'n clearance. Wow. Dus ja, ondertussen begin je natuurlijk ook wel wat andere dingen precies, te doen. Ja.
Nou, je ziet in het buitenland worden ook niet altijd even netjes behandeld als Nederlanders dus. In elk geval, we gaan het zo meteen erover hebben. Heb jij nog vragen? Stel je vragen via Twitter, @BNR. Je kan het doen via Facebook. Je mag natuurlijk ook een WhatsApp sturen. De nummer staat op bnr.nl. Of bel even naar de studio 020-468-4x0. En stel je vraag aan Bernard of aan Glenn. Tot zo.
BNR Nieuwsradio. Ask me anything.
Ja, vandaag hebben we het over de FBI. Je kan nog een klein kwartiertje vragen stellen via Twitter, @BNR of bellen 020-468-4x0 en je vraagt live in de uitzending. In de uitzending stellen natuurlijk. Mijn gasten Bernard Hammelburg en Glenn Schoen weten samen meer dan bijna alle intelligente organisaties of inlichtige organisaties bij elkaar. Maar eerst even aangeschoven een man die ook heel veel weet, en zeker als het over het digitale gaat, Herbert Blankenstein van BNR Digitaal. Wat ga je doen zo meteen?
We gaan praten over het Openbaar Ministerie. Dat kan niet voldoen aan zijn eigen doelstellingen wat betreft cybercrime. En dan gaan ze de hulp inroepen van echte hackers, maar dan wel van de nette soort. En wij hebben een hacker te gast en die vragen we onder andere of er nog wel crime is zonder cyber. Dat is één. Ja. En wat ook heel aardig is, er is een hele familie apps ontdekt die stiekem luistert naar ultrasone geluiden. Die kunnen uitgezonden worden, bijvoorbeeld door commercials of door winkels, waardoor bedrijven kunnen weten, hey, die consument is nu daar, of die consument heeft deze reclame gezien. En wij vragen ons af, kan dat door de beugel en wat doe je er tegen?
Oh, Big Brother is watching you 2.0.
Zo is dat.
Ja, oké, okay, zo meteen dus in BNR Digitaal, dames en heren, met onze eigen Herbert Blankenstein. Maar we hebben het over de FBI. En voor de break hadden we een vraag van Kai en die vroeg dus van
Wat is de macht van de president?
En hoe
verhoudt hij zich tot Erdogan?
Ja.
Het is heel simpel, de Amerikaanse president is volgens de grondwet in zijn eentje de uitvoerende macht. Dus de ministers heten ook secretaries en geen ministers. Dus dat zijn adviseurs. We hebben geen eigen politieke verantwoordelijkheid, hoeven ook geen verantwoording af te leggen aan het parlement. Dat moet alleen de president. En dan kom je meteen op de crux van het verhaal. Amerika is en blijft gelukkig een democratie. En het hoogste orgaan in een democratie is het parlement. Dus alles wat er nu gebeurt valt onder de controle van het parlement. En dat bemoeit zich ermee, gaat zich ongetwijfeld ook in debat bemoeien met het ontslag van de FBI-directeur. En bij Erdogan, die heeft nu net via een referendum, dat systeem, dat lijkt een kopie te worden van het Amerikaanse, maar daar moet je niet inluizen, want hij wordt dan president met meer macht, maar de macht van het parlement vermindert. Dus wat ze dan noemen de checks and balances zijn eigenlijk in Turkije aan het verdwijnen. Terwijl ze in Amerika, wat
dat
je er ook van vindt,
in de grondwet, de executive, de legislative, en die moet het geld goedkeuren.
En neem een klein voorbeeldje, dat reisverbod wat Trump dan probeert op te leggen aan burgers uit een aantal landen, dat is nu door een rechter geblokkeerd, een onafhankelijke rechter, en dan kan de president gewoon even niks.
Ja.
En dat vind ik een prachtig voorbeeld. Of je daar nu mee eens bent of niet, maar de rechter is onafhankelijk, het parlement is onafhankelijk en controleert de uitvoerende macht.
Oké.
Okay. Wat ook wel de fourth estate, maar het vierde element is natuurlijk de pers, de vrije pers, die een vorm van toezicht houdt. Dus in Amerika wordt het ook vaak genoemd, ook in politicologie, al mijn klasjes kwam dat terug, van joh, het is de fourth estate, het is het vierde element, eigenlijk de vierde pilaar van die democratie.
Maar ja, die is Trump langzaam maar zeker aan het slopen.
Nee, hij noemt ons, vallen wij alle drie ook onder, fake media.
Ja.
Dat kan allemaal wezen, maar we kunnen gewoon blijven doen wat we doen. Er is geen Trump die ons dat kan verbieden.
Dus de kracht van de pers die blijft ook in Amerika gewoon rustig bestaan. Ik kreeg een vraagje van Olivier. En die vraagt, hoi Jurgen, wat was de functie van Poetin bij de KGB vroeger? Weet jij dat, Glenn?
Nee, ik weet wel dat op een gegeven moment had ik geloof ik een regionale verantwoordelijkheid rond Sint-Petersburg. Of wat nu Sint-Petersburg is, maar het spijt me, qua de inhoud heb ik geen idee.
Ik weet het ook niet. Ik dacht, hij was in elk geval ergens in de provincie. Net als Gorbachev voor hem. Maar hij zat in elk geval niet in het centrale bestuur. Dat is zeker.
Dat is zeker, oké. En dan heb ik een WhatsApp van Victor. Die heeft onze website eindelijk open kunnen krijgen. Heren Schoen en Hammelburg. Veel Amerikanen op social media willen graag dat Trey Gowdy de nieuwe chef van de FBI wordt. Wat denken jullie waarom ze zo lyrisch zijn over deze Gowdy? Waarom denk je, Glenn?
Ben ik je antwoord schuldig?
Ik ook. Weet het niet.
Is hij nou wel bekend bij jullie? Trey Gowdy?
Nee.
Niet, hè?
Nee.
Sorry. Nee, het ligt, ik ga onmiddellijk uit dat de luisteraar gelijk heeft en dat het aan ons ligt. Maar ik heb een hele trits namen gezien en deze niet.
Ja, en dan heb ik een andere hier en die komt van Mandeep. En die vroeg, ja, dit hele ontslag van de FBI-directeur... is het geen conflict of interest nu dat zeg maar Trump onder investigation staat met zijn team? En kan de ex-directeur dan geen rechtszaak aanspannen... juist omdat dit een conflict of interest is?
Ik denk het niet, omdat het onder de Amerikaanse wetgeving... mag de president inderdaad de baas van de FBI ontslaan. En waar hij wel een verplichting toe heeft... is ervoor te zorgen dat er iemand in de plaats komt. Dus daardoor zou het proces van uiteindelijk ook het onderzoeken... al is het Witte Huis, door moeten kunnen lopen. En daar zit ook weer een legislative proces op van toezicht. Het is de andere machten, de rechterlijke macht en de Congress... die krijgen daar ook weer een rol in om ervoor te zorgen... dat een nieuwe FBI-directeur eraan komt en goed kan functioneren. En ook geld krijgt voor zijn FBI om dit soort onderzoeken te doen. Stel nou dat er nu een nieuwe directeur wordt aangewezen... en eind juni wordt die ontslagen door Trump... en de volgende eind augustus... ja, op dat moment zal iedereen in Amerika zich afvragen of een dictator hebben.
Ja, precies. Want dat is de vraag van Mandeep... is dit de eerste stap, langzame stap naar de dictatuur? Maar dat is pas als hij dit achter elkaar zal blijven doen natuurlijk.
Ja.
Oké, okay. Ik kreeg net hier een bericht binnen ook van mijn eindredacteur, mijn regisseur, mijn linker en rechterhand, en dat is Robin. En die zei Harold Watson, de zaak is Trey Gowdy. Dus Harold Watson, Trey Gowdy, the third, is an American attorney, politician and former prosecutor. He currently serves as the U.S. representative for the South Carolina's 4th Congressional District. He's a member of the Tea Party movement and the Republican Party.
Ja, nou ja, ik ben benieuwd. Ik had niet van hem gehoord, maar hij is dus gewoon lid van het parlement.
Ja.
Met een juridische achtergrond en behoort dan bij de rechtervleugel van de Republikeinse Partij.
Tea Party, duidelijker.
Dus maar kijken.
Kijken wat er gaat gebeuren, ja, precies. Daar heb ik had hier nog eentje. Hoe is het contact tussen de FBI bijvoorbeeld en onze eigen AIVD? Is daar een levendig contact tussen die twee?
Weet ik niet. Ik zou aannemen dat er misschien eerder een contact is met de nationale politie van Nederland.
Oké.
Kijk, ik bedoel, de FBI heeft twee taken. Eén is een politietaak en één is een inlichtingentaak. Maar die inlichtingentaak ook binnen die FBI, dat is maar een onderdeel van. En ik denk niet eens een enorm groot onderdeel, wel een belangrijk onderdeel voor hun natuurlijk. Maar in hoeverre hier die liaison overloopt, er zit inderdaad iemand van de FBI op Europol. Dus er zit een vaste verbinding. Dat faciliteert, neem ik aan, de uitwisseling van gegevens in rechtszaken of onderzoeken wereldwijd. Of in ieder geval voor Europa. Maar ik weet niet qua de rest van de Nederlandse overheid.
Nee, voor zover het gaat over het uitwisselen van grote internationale gevaren als terrorisme, denk ik dat de contacten eerder lopen via de CIA dan via de FBI. Want die heeft dat enorme net over de hele wereld. Weet meer, kan dus ook meer delen. En heeft ook zelf belang, bijvoorbeeld bij het uitwisselen, ja, ook met Nederland, maar bijvoorbeeld met Frankrijk, wat een zeer indrukwekkende geheime dienst heeft. Dus ik denk dat die contacten zijn er wel, maar de FBI is echt meer gericht op wat zich in Amerika zelf voltrekt.
Ah, oké. Ik heb een beller, Paul Ho. Goedemiddag, Paul.
Ja, ik was net ook al in de uitzending en het komt over de schijnwerpers.
Oh, Paul Hofman, ja, ze hadden je naam niet afgemaakt, sorry. Ja. Ga maar door, Paul. Ja.
Kijk, wat niet moet worden vergeten is dat er onderzoeken hebben plaatsgevonden naar mogelijke betrokkenheid van Russische functionarissen bij de campagne van Trump. Daar is geen shred of evidence voor gebleken. En Comey heeft ook aan Trump officieel medegedeeld dat er geen bewijs tegen hem was of tegen zijn campagne. En daarmee heeft Trump ook qua timing precies juist gedaan wat van hem kon worden verwacht. Want pas nadat het onderzoek tegen hem was afgerond en van geen bewijs bleek, heeft hij besloten om deze man van deze post te halen. En een opvolger heeft in die zin ook niets meer te maken met dat onderzoek. Dat is een gedane zaak. Dus de timing van Trump is staatrechtelijk correct geweest. En ik denk dat ook in die zin hem niets kan worden verweten. En dat die verwijten die nu worden gemaakt, in de media met name, fake news, daar hebben we hem weer, die zijn ook meer politiek georiënteerd dan op feiten gebaseerd. Nogmaals, dat staat ook in die ontslagbrief van Jeff Sessions. Met dank spreekt de president uit dat het onderzoek naar hem niets heeft opgeleverd. En dat is ook de reden geweest waarom Trump gewacht heeft. Anders had hij wel in de eerste week na zijn aanstelling als president.
Er zijn net toch weer dagvaardigingen uitgebracht naar medewerkers van verschillende teams van Trump over deze kwestie. Dus dat begrijp ik.
Het recht van de Senaat om mensen een subpoena, om die te dagvaarden, om die te horen, dat is een bevoegdheid van de Senaat. Die staat los van de eventuele resultaten van het strafrechtelijk onderzoek, of het vooronderzoek, wat de FBI in heeft gesteld. De FBI heeft aan de president gerapporteerd dat er van verwijtbare gedragingen naar hem toe of zijn campagne geen sprake is geweest. Maar de Senaat heeft een subpoena uitbrenging, die heeft een onafhankelijk onderzoeksrecht. En dat kan wel politiek geïnstigeerd zijn, daar zit de Democratische Partij achter.
Oké.
Okay. Timing heeft Trump het juist gedaan.
Ja, dus wat u betreft is de president brandschoon en heeft hij niets verkeerds gedaan?
Nou ja, daar is vooralsnog niet van gebleken. En in een rechtsstaat en in een land waar de scheiding der machten goed is georganiseerd, moet je eigenlijk ook alleen maar mensen aanspreken en veroordelen of daar opvattingen over poneren als op het moment dat daar bewijs voor is. En alles wat jegens Trump en de zijne is voortgebracht tot nu toe, zijn niets anders geweest dan ongefundeerde aantijgingen. Er is geen sprake van enig bewijs.
Oké, nou, dat is. Nee, dank u wel. We zullen dat dan meenemen.
Prima, uitstekend. Fijne dag verder.
Oké, okay. Nee, ik maak bezwaar tegen de redenering. Ja. Het klopt. De grootste aanleiding voor een aantal Republikeinen vannacht om boos te worden was het feit dat in die brief, die ontslagbrief, stond dat Trump tot 3 keer toe de verzekering heeft gekregen van de FBI dat er niets tegen hem was gevonden. Ja. Dat geloof ik ook. Alleen, de fout in deze redenering is dat onderzoek is niet af. Het loopt nog.
En het is niet alleen maar hem.
Het is niet alleen hem, het gaat om de hele ploeg.
Het gaat om veel meer.
En ik bedoel, natuurlijk de dag ervoor, mevrouw Yates, alles rond generaal Flynn. Ik bedoel, er lopen ontiegelijk veel vragen nog.
Nou ja, we hebben van meneer Paul Hofman heeft kunnen reageren namens blijkbaar de mensen die het wel zien zitten met Trump. En die wel geloven dat hij het allemaal goed heeft gedaan. En dat moeten we ook laten horen, vind ik. We zijn helaas gekomen aan het einde van deze uitzending. Ik vond het weer fantastisch om met jullie in de studio te mogen zijn. Herbert Blankenstein en Jeroen Schoen, dank jullie wel. Of Glenn Schoen, sorry, kom ik even doen. Glenn Schoen, fijn dat jullie hier waren. Wat zei ik dan?
Ik vind het een eer om met hem verward te worden.
Het gebeurt altijd op woensdag. Laat me het gewoon even goed zeggen, dames en heren. We hadden natuurlijk onze eigen Bernard Hammelburg hier en Glenn Schoen, veiligheidsexpert. Hou onze social media de gaten en de website, onze website www.bnr.nl. Onze Facebookpagina, want als je niks vraagt, kom je niks te weten. Zometeen BNR Digitaal en ik ben er morgen weer hopelijk iets helderder dan vandaag.